Congo. Congo, waar ze nu ook zo heftig aan het vechten zijn. Ik ken daar ook iemand die daar in Goma zit. En dan komt het zo dichtbij. Mooi dat we daarvoor mogen bidden. We willen nu ook in de Bijbel lezen. En we lezen Matteüs 5, vers 1 tot 16. En de nadruk ligt dan op het 13e vers. Toen hij de mensenmassa zag, hij is Jezus, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan hem dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover uit de Bijbel. Opzouten en wegwezen. Lieve gemeente van Jezus Christus. Lieve familie hier in Maassluis. Ik heb als ondertitel, maar die staat dan nu net niet op deze dia, zie ik toch weer. Heb ik toch iets fout gedaan. Hoe zet de geest ons in beweging? Wat zeg je? Eerst een vraag. Wat zeg je tegen iemand, je buurman, iemand op je werk of op school, die jou vraagt, wat geloof je nou precies? Hoe leg je nou in het kort uit waar het christelijk geloof over gaat? Nou, ik zou iemand naar voren kunnen vragen om dat in een TED-talk even in 2 minuten te zeggen. Maar we moeten op de tijd letten, zie ik. Dus dat doen we niet. Maar we zongen dat net een lied dat het al probeerde. Een korte samenvatting van het geloof op een bepaalde manier vertaald door dominee Troost. De geloofsbelijdenis. Nou, in mijn krant, zoals ik het altijd zeg, in het Nederlands Dagblad, stond onlangs een artikel over de geloofsbelijdenis van Nicea. Waar hebben we het dan over? Bestaat die nog steeds? Ja, die is zelfs 1700 jaar oud nu. Als ik het zeg, denk ik, zeg ik dan nou goed? Ja, 1700 jaar oud is die. En wat is daar dan zo bijzonder aan? Hebben we daar dan nu nog wat aan? Nou, inderdaad, in dat kleine plaatsje in Nicea kwam 1700 jaar geleden alle kerkleiders uit die tijd, uit de hele christelijke, toenmalige christelijke wereld bij elkaar, om de verdeeldheid een halt toe te roepen. Want die was er. Nou, dat is vandaag nog steeds aan de hand. Maar Constantijn, die was het zat. En die zei, kom bij elkaar en zorg dat je het eens wordt met elkaar. Over hoe je nou precies gelooft. En zo kwam er een prachtig document waar ook weer veel over te vertellen is. En dat doen we ook nu niet. Maar zoals dat gaat met een belangrijk stuk, dan volgde altijd nog weer een tweede versie en een derde versie. En zo hebben wij uiteindelijk de apostolische geloofsbelijdenis, ook in onze kerken, in alle christelijke kerken wereldwijd, welke denominatie je ook maar kan verzinnen. Het fundament is die 12 artikelen uit die geloofsbelijdenis. En die begint dan met, ik geloof in God de Vader. En dan volgt een samenvatting van de kernpunten, krachtige kernpunten over de Vader. Ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon. En dan opnieuw een samenvatting van zijn leven en zijn werk. En vervolgens, ik geloof in de Heilige Geest. En dan is het stil. Geen korte samenvatting over zijn identiteit. Nicea had dat trouwens wel, de eerste versie. Maar in onze versie die we wereldwijd gebruiken niet. Of is het volgende geloofsartikel een samenvatting van het werk van de Heilige Geest? Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden en de opstanding uit de dood en een eeuwig leven. Is dat niet precies waar de Heilige Geest ons toe aanzet? Een gemeenschap van heiligen vormen, samen leven vanuit vergeving en hoop. En als Jezus met zijn leerlingen spreekt over het sturen van de trooster, dan staat er dat de Heilige Geest zal overtuigen, de wereld zal overtuigen wat zonde is, wat gerechtigheid is, wat oordeel is. Dat staat in Johannes 16. En daarom krijgen de leerlingen ook de Heilige Geest uitgestort als cadeau op die eerste Pinksterdag. Zo kunnen ze gaan doen waar Jezus hen toe opriep. Ga op weg, maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen en leert hen onderhouden wat ik jullie heb geleerd. Vertel hen over dat nieuwe verbond dat gesloten is door die offergave van het lam. Lam met een hoofdletter. De leeuw en ook het lam. Jezus' lichaam is gebroken. Zijn bloed heeft gevloeid. En de Geest kan al die woorden die gesproken zijn door de Vader en de Zoon in onze gedachten verankeren. En zo worden wij als zout de wereld ingestuurd. En Jan heeft al een heleboel van gras voor mijn voeten weggemaaid natuurlijk. Maar ik ga toch maar een beetje weer zeggen wat ik wilde zeggen. Maar zo kom ik op bij mijn thema. Want ik was op zoek naar de betekenis van zout in de Bijbelse context. En toen kwam ik deze zin tegen. En wat dacht je toen je deze titel zag? Of misschien is het al doorgegeven of niet. Wat dacht je toen? Kun je wat roepen bij opzouten? Welke associatie heb je bij dat woord? Opzouten. Wegwezen. Wegwezen. Dat is gewoon wat we, zo zeggen wij het, hè? Wegwezen. Ik wil je niet meer zien. Amsterdamse straattaal is ook, hou ermee op. Wegwezen. Kappen ermee. Ik weet ook wel dat het bij ons thuis ook zo nu en dan wel eens over de tafel vloog. Nou, hou die gedachte even vast. Ik ben benieuwd wat je straks gaat zeggen als we er een Bijbelse kleur aan gegeven hebben. Want waar denk je dat die menigte op die berg bij Capernaum aandacht toen Jezus zei, jullie zijn het zout. Begrijpen zij die Bijbelse kleur? Gaan hun gedachten misschien terug naar Leviticus en Numeri, waar God spreekt over een zoutverbond? Nou, eerst iets over deze uitspraak. Hè. Je bent het zout, Jan heeft het ook al gezegd. Dat is een feit. Het is niet, je bent het. Je hoeft het niet te worden. In de wereld ben je een licht, je bent een smaakmaker. Nou, dat weten we inmiddels ook wel allemaal. Maar we moeten wel letten in welke context deze woorden gesproken worden. En ze niet zomaar eruit halen als zijnde, dit is wat gezegd is. Want ze worden in één adem uitgesproken met zaligsprekingen. En met woorden over vervolging. We lazen dit gedeelte met elkaar. 9 kernwoorden die de profielschets geven van burgers in het koninkrijk van de hemel. En de eerste 4 gelukwensen. Oeh, ik weet niet of het te lezen is. Misschien toch een beetje te klein gemaakt. Maar dat gaat over de situatie van deze mensen. De Heer van dit koninkrijk is met de armen van geest. En dat waren toen vooral de mensen die niet meetelden bij de Joodse upperklas. Denk aan de herders, de vissers, de ploeteraars, de vrouwen. Jezus is met de treurenden, met de zachtmoedigen, met de mensen die hongeren naar recht en gerechtigheid. En die gebukt gaan onder onrecht. En de tweede vier gaan over de houding van mensen die met Jezus zijn. Dus hoe leven zij met de Heer? Dat zijn de barmhartigen. Het zijn de zuiveren van hart. Het zijn de vredestichters, de vervolgden. Het licht van Christus schijnt over al deze mensen, omdat ze zich uitstrekken naar Hem. En als je een volgeling van Jezus wilt zijn, dan draag je minstens een paar kenmerken uit deze groep. En dan ben je te feliciteren. En tot nu toe kon je nog denken, oké, God doet het wel. Zijn geest laat mij dit ervaren. Hè. Ik zit veilig, ik ben te feliciteren. Dan kan het allemaal bij het oude blijven, maar zo is het niet. Want als je binnen die groep van 8 valt, dan leef je zoals God zichzelf aan de gevallen wereld heeft laten zien. Jezus kwam ongevraagd in die rotte wereld, uit liefde voor die wereld. Hij legde zijn goddelijkheid af, werd arm, was zachtmoedig, vol barmhartigheid, en eigenlijk kun je ze alle 8 ook op hem toepassen. Als zoon van mensen en als zoon van God. En dan is ook dat die, oh wacht, dit is geen klik. Dan is ook die laatste, die 9e, een gelukwens. Gelukkig ben je wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze de profeten voor jou. Als je behoort tot die gefeliciteerde groep, dan kun je last krijgen. Dan kan het je wat kosten. Lees maar na bij de profeten. Lees maar na bij het leven van Jezus. Trouwens, lees maar na bij de apostelen. Geen enkele profeet en geen enkele apostel ontkwam daaraan. Ze kregen geen last omdat ze zeiden dat je trouw moest geloven en naar de kerk, de tempel of de synagoge moest gaan. Dat je je gebeden moest bidden volgens de tradities. Maar ze kregen last omdat ze trouw en ootmoedig wandelden met hun God. Omdat ze opkwamen voor recht en gerechtigheid. Omdat ze ingingen tegen haat en macht en onrechtvaardige rijkdom. Omdat ze valse vroomheid aan de kaak stelden. Omdat ze de leugens ontmaskerden. Omdat ze zorgden voor de mensen aan de rand van de samenleving. Weet je nog? Mensen van de weg werden ze genoemd, die eerste gelovigen. Of christenen, volgers van Christus. Tegen elke volgeling die zich herkent in een van deze zaligsprekingen zegt Jezus: jullie zijn het zout. Jullie zijn het licht. Zout, licht, onmisbaar. In die tijd, wat is dan precies zout? Nou, zout was in die tijd heel erg kostbaar. Het zuiver zout al helemaal. Het Latijnse woord sal, cel, salaris zit daarin. Het diende ook als betaalmiddel. Het zout uit de Dode Zee was niet zuiver. Er zat allerlei mineralen en algen in, waardoor het heel snel zijn smaak verloor. Maar als je over zuiver zout kon beschikken, wauw, dan had je goud in hand. En het gaf je extra mogelijkheden om bijvoorbeeld voedsel goed te houden. Want zout is ook bederfwerend. Oh nee. Is bederfwerend. Reinigend. Denk maar aan haring wat in zout gelegd wordt. Het maakt ook schoon. Ik weet nog goed dat mijn moeder dan zei, als we een rode wijnvlek op het witte tafelkleed knoeiden, wauw, dat hadden we een groot probleem. Geen water erop. Zout erop. Ik weet niet of je het herkent, maar dat werkte echt. En dan pas in de was. En zout is een smaakmaker. En het lost dan bijna, het lost compleet op, hè. Het is niet meer terug te vinden als zout. En het is ook niet fijn als je een zoutloos dieet hebt, want dan weet je wel hoe belangrijk zout is. En zuiver zout is altijd houdbaar. Daar zit geen houdbaarheidsdatum op. En in de tijd, gaan we even terug naar het Oude Testament. Het Eerste Testament werd zout gebruikt bij een verbondsluiting. Niet alleen bij Israël, zoals we dat lezen in Numeri en Leviticus, maar ook bij de Arabische Bedouinen was dit zo. Zij hadden er een uitdrukking voor en ze zeiden: er is zout tussen ons als er een verbond gesloten werd. Ook in de Griekse oudheid speelde zout een belangrijke rol bij verbondsluitingen. En we hebben die tekst uit Leviticus gelezen. Alle offers moeten bekrachtigd worden met zout. In Numeri 18 komt dat terug. Daar staat dat de offers ook voor een deel voor de priesters waren, voor Aaron. En God geeft dan heel precies aan Aaron door welk deel zij mogen ontvangen. De rest is allemaal voor hen, een beetje maar voor God. En voor de Heer geldt deze afspraak als een eeuwigdurend, met zout bekrachtigd verbond met jou, Aaron en je nakomelingen. God de Heer verbindt zich liefdevol, eenzijdig aan zijn volk. En hij doet dat met een liefde die geen houdbaarheidsdatum kent. Eeuwig duurt zijn trouw. En ik weet niet of er hier in de zaal iemand zit met een katholieke achtergrond, maar als daar babytjes gedoopt worden, ik maakte dat voor het eerst mee 40 jaar geleden en toen is me die boodschap volledig ontgaan. Maar die kleine wordt besprenkeld met water, dat gebeurt bij ons ook, als teken voor afwassing van zonde. Het wordt gezalfd met olie, het krijgt olie op het voorhoofd als teken van de Heilige Geest. Het krijgt een kaars mee als teken dat het licht in de wereld mag zijn. En ze krijgt een beetje zout op de tong. En ik vond dat toen zielig, maar nu snap ik het. Want op deze manier is die verbondsgedachte helemaal vormgegeven. Het verbond werd gesloten met een snufje zout. En zo kom ik terug op de titel: opzouten en wegwezen. En ik zei het al, we dachten aan het begin van wegwezen. Ik wil je niet meer zien. Maar waar komt die term eigenlijk vandaan, opzouten? Wie weet dat? Niemand? Nou, dat verrast mij. Jij ook niet? Kort, opzouten. artikelen. Yes, het stamt uit de scheepvaart. Toen de producten opgezouten werden om het op een lange reis op zee goed te kunnen houden, zodat ze genoeg te eten hadden. Als alles opgezouten was, dan konden ze wegwezen. Dan voeren ze uit. Dus, samenvattend. Gods verbond met gelovigen is geen goedkope verbintenis. Hij nam zelf het initiatief. Jezus is de, het is de hoogste prijs, hè? Kostbaar, met kostbaar zout bekrachtigd. Jezus werd door de Vader naar de aarde gestuurd om dit zichtbaar te maken. En door zijn offer zijn we wel bewaard. Te midden van een wereld die niet van God wil weten. We worden niet bedorven als we ingesmeerd zijn met zijn liefde. Zout werd in het Oude Testament dus dat deel van het offer en dat klinkt ook hier door. Door het geloof worden we verbonden met God. En als God de Vader zich als in Christus aan ons verbindt via de doop, dan ben je veilig onder zijn bescherming. Dan blijf je goed. Dan raak je niet bedorven. En hij blijft jou trouw. Want het gaat nooit over. Eeuwig duurt zijn trouw. Dus de wereld in. Als zout worden uitgestrooid. Als we straks de kerkzaal verlaten, wat moeten we dan doen? Oh nee, hè. Moeten we weer wat? Bij ons in de gemeente is dat bijna een allergie als er dat gezegd wordt. Nee, we moeten op zich niet zoveel. Want dat zag je ook heel mooi met die zaklamp. We zijn het zout door ons geloof in Jezus. Klein, bescheiden, soms onzichtbaar, maar kostbaar voor God. En heel bruikbaar in de wereld. En dat in de wereld die zo verziekt is geworden. En dat vraagt ook wel fijngevoeligheid. En wijsheid. En het kan je wat kosten. Zoals Paulus het in de Colossensebrief verwoord ons voorhield. Gedraag je verstandig tegenover ongelovigen. Gebruik de tijd die God met je geeft. Gebruik de tijd die God met hen geeft. Goed, zorg dat alles wat je tegen hen zegt altijd vriendelijk en aangenaam is. Met zout smakelijk gemaakt. Omdat je weet hoe je iedereen moet antwoorden. Dat Griekse woord, halati, zout, dat staat echt in de grondtekst. Maar dat is in onze vertaling weggevallen. Dat is jammer, in de herziende statenvertaling staat het wel. Jezus zegt zelf, zorg dat je het zout in jezelf niet verliest. En bewaar onder elkaar de vrede. En is dat niet wat de verbinding met Jezus met ons doet? En is dat niet wat de Geest in jou en in mij uitwerkt? Ik geloof in de Heilige Geest. Door wie ik verbonden ben met de Vader en de Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en recht. En ik geloof dat deze Geest mij in beweging zet. Ik laat me graag opzouten. Hier in de kerk. In de gemeenschap van heiligen. Die vergeving ontvangt. En leeft vanuit de hoop voor de toekomst. En zo kan ik voorleven en doorgeven dat Jezus met mij is. Tot eer van de Vader. Doe je mee? Want al zijn volgelingen zijn onmisbaar. Je bent ingewreven met het zout van Gods verbond worden. Kostbaar, smakelijk, bederfwerend en helend aanwezig te zijn. Opgezouten. Wacht. Hij ging nu net weg. De laatste. Ging te snel. Opgezouten. Wegwezen dus. In de kracht van de Heilige Geest. Amen. Nou, je zag hem nog wel. Laat al mijn werk gezegend zijn. Maak mij als zout dat smaak verspreidt. Maak mij als licht dat helder schijnt. We zingen het lied van Sela, gebed voor de werkdag. Als inleiding, het is ook bijna een gebed, als inleiding op ons dankgebed. Wat we hierna samen zullen doen.